Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op een later moment digitaal aan ons verbonden is. Van harte welkom in deze dienst. Allereerst een bericht van overlijden. Afgelopen donderdag 8 mei is in de leeftijd van 60 jaar geheel onverwacht overleden onze broeder Albert Mostert. Hij woonde op Atalanta Park 49 in Veenendaal, wijk 2. Maandagavond 12 mei is er in ons kerkgebouw gelegenheid tot condoleren van 19 uur tot 20 uur. En de rouwdienst zal plaatsvinden op dinsdag 13 mei, aanvang om 10:30 in onze kerk. Aansluitend zal rond 12 uur de begrafenis plaatsvinden op de Munnikhof. Naar groet en zegen zullen we onze broeder herdenken. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is vanmorgen uit het Bijbelboek Haggai. Daarvan het eerste hoofdstuk, vers 1, tot en met het tweede hoofdstuk, vers 1. Het thema van de verkondiging is een preek met een zegen. Mededelingen namens de kerkraad. Op dinsdag 20 mei hopen Pieter Kamerbeek en Geke Verhoef te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 6:30 in de Andrieskerk, hof 16, te Amerongen, onder verantwoordelijkheid van onze kerkraad. In deze dienst gaat voor dominee Van der Ree. Vanaf deze week kunnen de jongeren van 12 tot en met 16 jaar zich weer aanmelden voor het kerkkamp. Dit jaar vindt het kerkkamp plaats in de laatste week van augustus. Van harte nodigen we onze jongeren om zich hiervoor aan te melden. Voor verdere informatie zie de zondagsbrief. Herinner u nog aan de informatieavond over de ontwikkeling in ons kerkverband aanstaande dinsdagavond. Deze avond begint om 8 uur. Iedereen is van harte welkom. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor Panio algemeen en dan in het bijzonder voor de ontmoetingsactiviteiten. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u bij voorkeur maandelijks overmaken op de voor u bekende wijze. De bankcollecte. We gaan nu zingen Psalm 121, de versen 1 en 4 en de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Ons hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u indien mogelijk verzoeken te gaan staan. Zoals zojuist gemeld is afgelopen donderdagmorgen 8 mei voor ons geheel onverwacht overleden onze broeder Albert Gerard Mostert. Hij is 60 jaar geworden. De avond voor zijn sterven voelde hij zich niet helemaal fit. De volgende dag ging het beter en hij ging zoals gebruikelijk aan zijn werk. En tijdens een bezoek aan een klant werd hij onwel en viel hij op de grond. En reanimatie mocht helaas niet meer baten. Zijn vrouw Jeannette, zijn kinderen Nienke en Willemijn en de familie en kleinkinderen en bekenden zijn zeer verslagen. En wij denk ik ook. In deze dienst mogen we hen opdragen aan de troon van Gods genade. Of hij hen tot een hulp wil zijn. Albert kon niet zo goed spreken over wat er in zijn hart leefde. Gevoelens, geloofsbeleving. Maar zijn daden spraken. Zo mocht hij nog niet zo lang geleden voor het eerst deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Een daad waaruit blijkt dat hij zijn heil bij de Heer Jezus zocht en het in hem ook had gevonden. En hem mocht kennen als de verzoener van zijn zonde en schuld. Laten we ter nagedachtenis aan hem nu zingen uit Psalm 43, het 5e en het 4e vers in deze volgorde. Psalm 43, vers 5 en 4. Wij luisteren naar Gods wet en we willen ons ook daaronder verootmoedigen door in antwoord daarop samen te zingen uit Psalm 39, het 14e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw verstand, met heel uw ziel, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten we nu eerst de Heere bidden om zijn zegen bij de opening van het woord. We willen onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie Mostert. Wij willen ook bidden voor broeder en zuster Boonzaaier Benjamins van de Munnikeweg 5 in Edeveen. Beide merken de gevolgen van het ouder worden op en de lichamelijke krachten van zuster Boonzaaier nemen ook af. Wij willen bidden voor broeder Stefan Ginkel van de Scheepjeshof. Hij is weer teruggekeerd in de Engelenburg om daar verder te revalideren, nadat hij longontsteking in het ziekenhuis had gelegen, maar ik kreeg gisteren het bericht dat hij opnieuw opgenomen moest worden in het ziekenhuis, omdat de longontsteking toch nog niet weg is. Dus we willen hem ook aan de Here opdragen. En in onze dankzegging denken we aan broeder Bastiaan van Appeldoorn van de Monte Cristolaan, van Monte Cristolaan 18. Hij is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis deze week. En daar is diabetes type 1 geconstateerd. Hij is inmiddels weer thuis en het lijkt nu redelijk onder controle te zijn. Laten we samen de Here bidden en danken. Getrouwe God en Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, Koning van uw kerk, wij komen tot u op deze morgen, een stralende morgen, Heren, waarin we in de natuur al uw stem kunnen horen. U spreekt, Heren, in de schepping die u gemaakt hebt. Het is een taal die tot ons komt door wat we zien en horen daar. Heren, alles ontbot en komt uit, komt tot bloei en groei, tot pracht voor u, om u de schepper te eren. En Heren, daartoe geeft u ons ook vandaag deze dag. U geeft ook ons daarvoor het leven, opdat wij u zouden eren en liefhebben en toebehoren. En Heren, wat is het dan een geweldig voorrecht dat we vanmorgen als gemeente ook zijn uitgenodigd om hier in de kerk te komen, om elkaar op te zoeken bij de opening van uw woord. Heren, wij danken u dat we dat in alle rust en vrede kunnen doen vanmorgen. En Heren, wanneer we dan vanmorgen hier zijn, dan beseffen we dat dat niet vanzelfsprekend is. Want één uit ons, Heren, die hier vorige week nog was, die is nu niet meer bij ons. Door u thuisgehaald. Ja, zo geloven wij het. Onze broeder Albert Mostert. Zo geheel onverwacht, Heren. Wij willen u bidden. Of u Jeannette, of u Nienke en Willemijn, en Arend, of u de kleinkinderen, de overige familie, wil vertroosten. Heer, het is soms niet te bevatten. Wilt u er zijn, Heer? Wilt u ook kracht geven als aankomende week de begrafenis er zal zijn? Gaat u mee? Heer, laat uw woord daar ook tot troost mogen zijn. Want zonder u, Heer, redden we het niet. Wilt u zo ook dicht bij Jeannette zijn en haar ondersteunen? En Heren, dan gaat van dit sterven voor ons allen ook een waarschuwing uit. Wij weten niet of wij een week later nog in de kerk zullen zijn. Heren, wij bidden u, geef toch dat we klaar zijn. Werk toch in ons, opdat wij, als u ons roept om voor u te verschijnen, wij sterven in u, Heere Jezus, in het geloof op u, in u en de hoop op u, gereinigd door uw bloed. Heere, geef dat we zo jong en oud daarvoor klaar zullen zijn. Heren, wij willen bidden of u ook bij anderen wil zijn. Hier in de gemeente, of als we ook thuis verbonden zijn, en als onze gedachten uitgaan naar onze eigen geliefden, die er nu niet meer zijn, niet meer bij ons zijn. Heren, wij bidden u om troost voor weduwen, weduwnaren, voor wezen. Ontfermt u zich over hen. Heer, wij willen broeder en zuster Boomzaaier aan u opdragen. Dragen nu ze in de achterliggende week ook hebben gemerkt, heren, dat hun krachten minder worden. Dat ook besproken is. Heren, ze merken dat in de avond van het leven ze een kruis te dragen hebben. En krachten afnemen. Wilt u bij hen zijn, heren? Heren, u heeft hen bijna 55 jaar ook aan elkaar gegeven. Wij willen u bidden of u hen nu in de avond van het leven ook nabij wil zijn. Wilt u de weg wijzen? Wilt u leiden en zorgen? Heer, wij bidden u voor broeder Van Ginkel, die even terug was in de Engelenburg, maar nu opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heer, we willen u vragen of u hem herstel wil geven van de longontsteking waaraan hij lijdt. Heer, zijn longen zijn zo zwak. Met alles wat dat ook voor gevolgen heeft. Voor zijn algehele welbevinden en voor andere lichaamsfuncties. Zijn situatie is zo kwetsbaar. Heer, wilt u hem vasthouden en geef dat hij zich aan u over kan geven, Heer. Dat hij zich in uw handen mag geven. Dat hij mag ervaren dat u er ook voor hem wilt zijn. Ontfermt u zich over hem. Heer, wij bidden u of u bij broeder Bastiaan van Apeldoorn wil zijn. We willen u danken dat hij weer thuis mocht komen nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Daar werd onderzoek gedaan en er werd een ziekte geconstateerd. Heer, wilt u bij hem zijn, bij alles wat dat ook op kan roepen. Wilt u geven dat het onder controle mag zijn en blijven. En wilt u geven dat hij daarin ook alles van u mag verwachten. Heer, wees u hem daarin nabij. Heer, wij bidden u voor anderen die te maken hebben met ziekte en zorg. Ontfermt u zich over ons. En wees ons genadig, Heer, ook in die omstandigheden. En geef dat wij onze hoop steeds opnieuw mogen stellen op u in de hemel. Heren, wilt u uw zegen geven bij de opening van uw woord? We gaan zo in uw woord lezen en we danken u dat we het hebben. Dat we het kunnen openen. Dat u ons daarmee ook wil onderwijzen en leren van de weg die wij moeten gaan. Heren, wilt u ons vanmorgen die weg ook duidelijk voor ogen stellen? En dat we uit uw woord ook worden gebracht aan de voeten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om in aanbidding en vol ontzag hem ook te mogen toebehoren, voor het eerst of ook weer opnieuw. Werk met uw Heilige Geest, Heere, onder ons. En wek ons door uw Geest ook op tot een leven van navolging en gehoorzaamheid. Wij bidden u voor de kinderen, als ze straks naar de parel gaan, heren, wilt u hen ook een gezegende bijeenkomst geven. Wees met de kinderen in de oppas, wees met hen die niet naar de kerk kunnen komen, misschien al lange tijd niet. We danken u, heren, voor de middelen die er zijn om dan toch op afstand ook de dienst te volgen en betrokken te zijn. Heren, we dragen onze kerken aan u op. U weet van de grote zorgen en verdeeldheid die er is. Heren, wilt u met uw Heilige Geest een keer ten goede geven? Doe ons terugkeren tot u, Heren, en tot uw woord. En wilt u daarin wonderen doen en wegen wijzen, ook als wij dat niet zien. U kunt dat. Heren, we dragen zo elkaar en aan u op en ook allen die op deze zondag samen mogen komen in deze wereld. Bouw uw koninkrijk en wilt u velen toebrengen tot die menigte die eenmaal zalig wordt en mag juichen voor uw troon. Hoor zo naar ons bidden en aanvaard onze dank in de naam van uw Zoon Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, ik heb een foto van een oude tekening meegenomen. Die zien jullie hier. En Een oude kerk staat erop, hè, dat kun je wel zien. Maar wat valt jullie op als je ernaar kijkt? Er is eigenlijk wel wat bijzonders te zien. Er is iets raars met die kerk aan de hand. Als je goed kijkt, dan lijkt het wel, ja, alsof er iets heel ergs is gebeurd. Want je ziet aan de ene kant, aan de rechterkant, die hele grote, mooie, ouderwetse toren. Prachtig. En aan de andere kant zie je een stuk van de kerk zelf. Ook heel mooi, hè? Zo'n oude kerk, hè? Die heel vroeger al gebouwd is. Maar daar in het midden, daartussenin, tussen die toren en dat stuk kerk, ja, dat lijkt wel alsof daar een soort gat zit. Er staat nog wel een stukje muur, maar ja, dat klopt eigenlijk niet, hè? Het lijkt wel alsof er een bulldozer is geweest die zomaar door die kerk heen is gereden en alles kapot heeft gemaakt. Nou, jongens en meisjes, dat is eigenlijk ook een soort van gebeurd. Ja, niet met een bulldozer, maar deze kerk, daar is een storm geweest. En toen was er een hele grote valwind, een hele sterke windvlaag die alles omver kan blazen. En die kwam precies in het midden van die kerk terecht. En die heeft dat middelste stuk helemaal laten instorten. Daar is niks van overgebleven. De toren, daar ging hij net langs heen. En het achterste stuk ook. Maar in het midden was alles kapot. Een grote ramp. En dan zou je zeggen, nou dan moeten we dat weer gaan maken met elkaar. Hè? Dan moeten we dat weer gaan opbouwen. Zo'n halve kerk met een toren en het achterste stuk. Ja, dat klopt toch eigenlijk niet. Maar weet je hoe die kerk er nu vandaag uitziet? Want hij is er nog steeds. Daar heb ik ook een plaatje van. Dat is een luchtfoto. Dit is diezelfde kerk. Hij staat in Utrecht. En daar kun je naartoe. En dan zie je aan de ene kant nog steeds die mooie grote toren. Dat is de Domtoren. En aan de achterkant zie je een stuk kerk. Dat is nog best wel groot, hoor. Maar dat is de Domkerk. Maar daartussenin, je ziet het wel, er zijn bomen. En die bomen die staan op een plein. Dat is het Domplein. Nog steeds kapot. Nooit meer opgebouwd. Nou, jongens en meisjes, we gaan in de Bijbel lezen over dat het met de tempel in Jeruzalem zo eigenlijk ook was. Hij was helemaal kapot gemaakt toen de legers van Nebukadnezar waren gekomen en de Israëlieten in ballingschap waren gegaan. De tempel was verwoest en dan komen 70 jaar later de Israëlieten terug en dan gaan ze hem opbouwen. Maar toen ze daarmee een stukje onderweg waren, ja, toen kwam het allemaal stil te liggen. Toen gingen ze er niet meer mee verder. Maar dan komt in die tijd de profeet Haggai om namens de Heere God te zeggen: Israëlieten, jullie moeten weer verder gaan bouwen aan de tempel van Jeruzalem. Dat is belangrijk, want de Heere God die wil gediend worden in jullie midden. Nou, daarover gaan we lezen in de Bijbel. Gemeente, we lezen Haggai 1 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 2, het eerste vers. En na het lezen van dit gedeelte willen we samen antwoorden met Psalm 102, de versen 7, 8 en 11. Psalm 102, 7, 8 en 11. De bundel Weerklank. Na de schriftlezing uit Haggai 1. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt: de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai: is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heer. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom, spreekt de Heer van de legermachten? Vanwege mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heer. Daarop sprak Haggai de bode van de Heere krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heer. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk van het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen, op de 24ste dag van de zesde maand, in het tweede jaar van koning Darius. Wij mogen antwoord geven op de verkondiging van Gods woord met Psalm 119, daarvan het 17e en 34e vers. Psalm 119, 17 en 34, na de preek. We luisteren naar het gedeelte dat wij lazen. We maken daarmee een begin met een aantal preken over dit Bijbelboek, Haggai. Het is niet zo'n lang boek, dat zult u hebben gezien, maar twee hoofdstukken. Maar met veel onderwijs daarin. We luisteren vanmorgen naar hoofdstuk 1, Haggai 1, en daarvan met name vers 7 allereerst. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. En dan ook vers 12 tot en met 14. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En toen luisterde heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. En toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van der legermachten hun God te doen. Tot zover. Thema voor de preek is een preek met zegen, tweetal gedachten, een ernstige oproep tot bezinning en een gehoorzame reactie van het volk. Gemeente, dat is zo'n typische vraag tijdens een huisbezoek. Als de ouderlingen bij u op huisbezoek komen en dan wordt er gevraagd naar de preken op zondag. Hoe ervaar je de zondagse prediking? Wat doen die preken met je? Als je op zondag naar de kerk bent gekomen, je zit hier, kun je dan goed naar luisteren? Dringen ze tot je door? Met als ik die vraag vanmorgen eens aan u allen stel, zoals we hier zijn en ook verbonden zijn op afstand. Wat zou uw antwoord zijn? Want ja, die preek, dat is het centrum van een kerkdienst, dat weet u. Daar draait zo'n beetje alles omheen, al het andere wat we doen. En dat is ook niet zomaar. Want staat het niet in Romeinen 10, vers 17, door de reformatie weer naar voren gebracht, die tekst, dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door de prediking van het woord van God. En dat geloof, dat is de weg waarlangs je behouden wordt. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Het komt dus aan op geloof. Dat moet worden gewekt, dat moet worden gevoed en versterkt. En dat gebeurt dus door te luisteren naar dat woord. Dat moet gepreekt worden. Maar gemeente, als een preek zo belangrijk is, dan is ook die vraag belangrijk. Gebeurt dat dan ook bij u en bij jou? Als je hier op zondag in de kerk zit en je gaat weer naar huis, is er dan wat gebeurd? Hoe ga je dan naar buiten? Was het een preek met zegen? Ja, als een ouderling dat vraagt op huisbezoek. Ontvang je zegen bij de prediking, onder de prediking. Waar vraag je dan eigenlijk naar, broeders? En wat zou u dan antwoorden, waar denkt u dan aan? Wat is nou eigenlijk die zegen? Wat houdt dat nou in? Ja, dat het je iets doet. Ik denk dat we het vaak zo zeggen. Dat het je iets doet. Iets. Maar wat is dat iets dan? Of het doet me niks. Wat had het je dan wel moeten doen? Is dat je met aandacht kan luisteren, dat het je boeit, dat je misschien nieuwe dingen leert? Maar ja, goed, u begrijpt wel, met aandacht luisteren, dat is fijn als dat lukt, als je de aandacht erbij kan houden, maar Dan kun je na afloop ook nog naar huis gaan en nee tegen God zeggen. En het evangelie afwijzen. Is het dat je er wat bij voelt? Misschien dat je wel tot tranen toe bewogen raakt. In je hart. Ja, dat mag ook gebeuren. Zeker. Maar dat is ook niet alles. Want een gevoel, dat is zo vluchtig als de wind. Dat kan zo weer weg zijn. Is zegen dat je iets hebt gehoord waarvan je vindt dat het ook echt gezegd moet worden. En misschien wel vaker. Of is zegen dat je naar huis gaat met een heel concrete opdracht. Iets wat je kunt doen, wat je in praktijk kunt brengen. Nou, aan die preek heb ik eens wat, zeg. Gemeente, vanmorgen luisteren we naar de preek van Haggai. En dat is een preek met zegen. Dat wordt wel duidelijk. Het is de preek die hij gehouden heeft op 29 augustus van het jaar 520 voor Christus. Dat weten we heel precies. Hij zal wel op het tempelplein hebben gestaan, want het is die dag de nieuwe maansdag. Begin van de nieuwe maand. En dan kwamen de Israëlieten altijd bij elkaar in de tempel. Dat was een soort van kleine feestdag. Dat was dan natuurlijk ook Sabbat. En daarom zal Haggai wel op het tempelplein zijn geweest, want zijn naam betekent ook feesteling. Haggai die heeft zijn naam waarschijnlijk ontvangen omdat hij op een feestdag geboren is. Maar of het voor hem nou ook op die dag, die 29e augustus, zo'n feest is. Gemeente Haggai is daar aanwezig op het tempelplein. Nou ja, op wat er van over is. Want de tempel ligt er nog altijd verwoest bij. 16 jaar daarvoor waren zo'n 40.000 Joden teruggekeerd uit de ballingschap. En toen ze in Jeruzalem waren aangekomen, toen waren ze aan het werk gegaan. Ze hadden eerst het brandofferaltaar hersteld. Zodat de offerdienst weer in ere hersteld kon worden. Ja, en toen moest natuurlijk vervolgens ook nog de tempel worden gebouwd. Dat enorme complex dat ooit in volle glorie daar had gestaan. Die tempel van Salomo, die zo vol van rijkdom en heerlijkheid was geweest. Dat straalde er vanaf toen. Maar nu is het een puinhoop. Maar ja, de herbouw van die tempel ligt nu zo'n 3 à 4 jaar stil. Hoe is dat gekomen? Nou, we lezen in vers 2 dat de Israëlieten zeggen, de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Het is nu niet de goede tijd. Want ja, we worden enorm tegengewerkt. De Samaritanen die maken het ons moeilijk. En die voeren allerlei rechtszaken tot aan de hoogste rechter, de koning van Babel, toe. En het gaat economisch ook helemaal niet goed. Vers 6, we zaaien veel, maar het brengt nauwelijks wat op. We hebben wel wat te eten en te drinken, maar het is nooit genoeg. Je raakt niet verzadigd. Je gaat toch wel weer met een lege maag naar bed. We kleden ons wel, maar de kleding is oud en niet toereikend. Je krijgt het er niet lekker warm van. En een dagloner die doet zijn werk en dan krijgt hij aan het eind van de dag zijn loon. Maar het is loon in een doorboorde buidel, lezen we. Dat betekent, je geld dat loop je zo tussen je vingers door. De koopkracht. Je kan met dat geld eigenlijk nauwelijks wat kopen. Zo hoog zijn de prijzen, inflatie. En gemeente, er zijn er ook in Israël die zeggen, moeten we die tempel eigenlijk nog wel herbouwen? We hebben het brandofferaltaar. De eredienst die kan zo wel doorgaan, toch? En er is ook wel het een en ander gedaan in die afgelopen 13 jaar. Maar het is nou zo'n donkere tijd, zeggen ze. Moet niet eerst de Messias komen? En we zullen toch ook nooit meer zo'n mooie tempel kunnen maken zoals Salomo hem gemaakt had. De lat ligt wel een beetje te hoog. Met de Israëlieten die laten het erbij zitten. In dat zinnetje, het is nu de juiste tijd niet. Merk je dat ze alle motivatie hebben verloren. Geen tijd. Als we dat zeggen, gemeente, dan is het meestal geen prioriteit. Als je iets echt wilt, dan maak je er ook tijd voor, toch? Vaak zeggen we, ik heb er nu even geen tijd voor, maar bedoelen we... het staat voor mij nou even niet bovenaan. Het is nu even niet belangrijk. Ik ben met andere dingen bezig. Maar gemeente, dan staat op 29 augustus 520 Haggai daar op het tempelplein. En wie is hij? We weten niet zoveel over hem, eigenlijk niks. We lezen niks over zijn afkomst. Wordt ook genoemd in Ezra, maar ook daar lees je er niks van. Haggai, dat is zo'n profeet, zoals er zoveel verkondigers zijn geweest van de goede boodschap, alle eeuwen door. Zonder naam te maken, zonder zelf in de schijnwerper te komen, zonder biografie en bekendheid. Er is alleen dat kleine prekenboekje, het boek Haggai, van hem bewaard gebleven. Want dat is er over hem te zeggen, gemeente. Haggai is dan misschien verder onbekend, een anonieme prediker, maar hij is wel een prediker die trouw is aan het woord van de Heer. Met ijver en inzet en verantwoordelijkheidsbesef doet hij zijn werk. Dat blijkt al wel in vers 1. Daar wordt duidelijk dat Haggai niet zijn eigen boodschap brengt, maar die van de Heere zijn God. Als profeet is hij niet meer dan een gezondene, een instrument in de handen van God. En daarom klinkt het steeds weer in dit hoofdstuk, zo spreekt de Heere. Niet ik, Haggai. Nee, dit is het woord van God. Ik heb het ook maar ontvangen. Ik geef het maar simpel door. En gemeente, als we nou vanmorgen erop letten, wat is nou een preek met zegen? Wat is die zegen dan? Begint het dan niet hiermee? Dat een dominee, dat de verkondiger wegvalt achter het woord dat hij brengt. En dat als je naar de kerk komt, het niet zozeer dominee X of Y is, die preekt, en dat je zegt, die dominee die weet het mooi te zeggen, daar luister ik graag naar, en die andere die weet het niet zo mooi te zeggen, en daar luister ik liever niet naar, dan blijf ik thuis, doe ik mijn schoenen niet voor aan. Maar gemeente, dat je naar de kerk komt met dit geloof, dat is eigenlijk al geloof, dat is een belijdenis. God spreekt hier tot mij. Hier onder zijn woord klinkt het voor mij, zo zegt de Heer. Dat zijn enorm grote woorden. En u mag gerust weten, daar huiver je als predikant bij, als je een preek aan het voorbereiden bent. En toch moet het die lading wel hebben. Zo zegt de Heer vanmorgen tegen u en ook tegen mij. Dan val je er zelf ook onder als predikant. En zo mag je het ontvangen. Op zondag, door zijn dienaren, spreekt de Heer zelf. Hij is aan het woord. Gemeente, begin daar niet de zegen van de preek. Bij dat besef. Bij die ervaring. Voor de Israëlieten in Haggai 1 en met name ook voor Zerubabel en Jozua begint het daarmee. Zerubabel, dat is de landvoogd, zeg maar de politieke macht. Hij stamt nog in de verte af van het koningshuis van David. En Jozua, de hoge priester, die stamt af van Aaron. Kerk en staat. Het begint met luisteren. Op die manier. Openstaan voor de Heere die spreekt. Vers 12. Toen luisterde Zerubabel met Jozua en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heer, die de Heere hun God gezonden had. Ziet u het? Die is kraakhelder. Daar is geen woord Frans bij. Vers 5, vers 7. Let aandachtig op uw wegen. In de Oude Statenvertaling staat, stel uw hart op uw wegen. Dat betekent, onderzoek je wegen eens. Sta eens stil, keer eens tot jezelf in. Neem eens de tijd om bij jezelf na te gaan. Welke kant gaat het nou eigenlijk op in mijn leven? Waar sta ik en waar ga ik heen? Ja, ook heb ik mijn prioriteiten wel op orde. Waar laat ik me door leiden? Waar ga ik voor? Wat staat bij mij nou eigenlijk bovenaan? Wat is het belangrijkste geworden? Ja, geworden. Want gemeente, bij die Israëlieten is dat ook een proces geweest. Toen ze terugkwamen uit de ballingschap, waren ze vol goede moed. En ze gingen aan het bouwen aan die tempel. Brandofferaltaar stond en ze gingen aan het werk. 13 jaar lang hadden ze gebouwd. Maar gemeente, naarmate de tijd verstreek, ja, waren hun prioriteiten verschoven. Ergens anders komen te liggen. In de herbouw van de tempel was de klad gekomen door al die tegenstand en die tegenspoed. En ook die vragen die bij hen van binnen waren gaan leven, van moet dit wel, moet de Messias niet komen? En dat had ervoor gezorgd dat dat vuur in hun hart was uitgedoofd. Het had niet langer meer prioriteit. Het maakte hen ook niet meer enthousiast. Ja, voor iets anders, daar vonden ze wel motivatie. Voor het werken aan hun eigen huis. De opbouw van hun eigen leven. Ze zeggen, de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Maar dan stelt de Heere bij monden van Haggai een hele lastige vraag in vers 4. Is het voor u dan wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen? Gods huis heeft geen dak. Want zover ben je nog niet gekomen met bouwen. Maar jullie? Jullie gaan naar huis. En je zit er warmpjes bij. In jullie mooie overdekte huizen. Was het daar dan wel de tijd voor? Had je daar wel geld voor? Te midden van alle economische malaise. Deed je dat wel vastberaden en met overtuiging zonder twijfel in je hart? En nog iets, zegt Haggai. Hoe denken jullie eigenlijk dat het komt dat die oogsten zo tegenvallen en dat je gebrek lijdt? En dat zelfs datgene wat je aan koren en opbrengst van het land in je huizen en je schuren brengt, dat daar nog gaat bederven ook? Dat is de betekenis van vers 9, wat u in uw huis samenbracht, daar blies ik in. Wat in je voorraadkast lag opgelagen, daar komt zo de schimmel in, het bederf. Hoe komt het? Ja, daar zit de hand van de Heere achter. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt. Gemeente, de economische crisis heeft een geestelijke oorzaak. Het is zoals in het boek Deuteronomium al is voorzegd. De Heere zal zijn zegen laten rusten en geven aan wie zijn geboden onderhoudt. Maar als het volk een andere kant op gaat, dan zal het worden getroffen door zijn vloek. Haggai keert het om. De mensen zeggen, wij bouwen niet omdat het economisch zo slecht gaat. We hebben er even het geld niet voor. Maar de Heere zegt, het gaat economisch zo slecht omdat jullie niet bouwen. En gemeente, nou moeten we vanmorgen niet de kant op van, nou, als je dus veel over hebt voor de dienst aan de Heere God, als je een grote gift op de bankrekening van de kerk overmaakt, of als je veel tijd en inspanning levert in de gemeente, nou ja, dan gaat het je persoonlijk vast ook voor de wind. Dat is een welvaartsevangelie. En een welvaartsevangelie, gemeente, dat is een valse leer. Die heel veel schade berokkent bij velen. Het was afgelopen week nog in het nieuws. Het is niet altijd zo dat als je veel over hebt voor de Heere, dat je dan persoonlijk niet verarmt. En het is ook niet zo dat je verrijkt door al datgene wat jij voor de Heere over hebt. Er zijn allerlei gedeelten in de Bijbel die dat weerspreken. Nummer 1, ga er verder niet op in vanmorgen, maar Jezus zegt bijvoorbeeld zelf: verzamel je geen schatten op de aarde. Dan moet het je helemaal niet om te doen zijn. Maar gemeente Haggai, die daagt ons vanmorgen wel uit. Let eens aandachtig op je wegen. Wat weegt nou het zwaarst voor je? Zoek je eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zodat al dat andere waar je eventueel heel erg bezorgd over kunt zijn, wat je zult eten, wat je zult drinken, waarmee je zult kleden en ga zo maar door, dat je erbij gegeven zal worden. Of hebben wij ook onze excuses en uitvluchten? Is er bij ons tijd en aandacht voor de dienst van de Heere God en voor de opbouw van zijn koninkrijk? Gemeente, heeft u hart voor Christus en voor zijn kerk? Laat je je als een levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis? Wat komt er nou op nummer 1 in uw leven? En wat komt er op nummer 1 in je gezin? In je huis, wanneer je als ouders leiding geeft, is je gezin een plek waar het vooral gaat over de eerstvolgende vakantie, waar het vooral gaat over school en dat kinderen zich moeten ontwikkelen en al die dingen meer? Is je huis de plek waar je vooral je interieur bijhoudt naar de laatste mode? Of is het de plek waar je boven al het andere de Heere dient met elkaar, waar je samen bidt, samen de Bijbel leest, waar je je kinderen probeert te leren om te leven in de navolging van de Heere Jezus, mededeelzaam, vol van genade, zachtmoedigheid, gerechtigheid. Gemeente, de preek van Haggai, die stelt ons vanmorgen lastige vragen. Zijn wij wel trouw aan de Heer? Trouw in zijn dienst? Heb je je prioriteiten op orde op zondag? Of verzin je uitvluchten? Geen tijd. Nu even wat anders. Geen tijd, dat is eigenlijk geen prioriteit. Voelt u die vraag? Dat die je hart blootlegt. Let aandachtig op je wegen, want daaruit blijkt wat er in je hart leeft. Hoe het daar is. Hoe wandel je? In navolging van Jezus of zoek je meer je eigen weg? Misschien wel onderhandelend met jezelf. Dat zit daar ook een beetje in, hè? In wat die Israëlieten zeggen in vers 2. Het is er nu de tijd niet voor. Dan ben je een beetje aan het onderhandelen met jezelf. Eerst maar dit en dan komt dat andere later wel. Maar te onderhandelen we met de dienst aan de Heer. Daar kun je mee onderhandelen. Dat vraagt van ons radicale keuzes, radicale bekering tot God. De Heere God die wil vanmorgen bij u en bij mij een zonde blootleggen die we vaak niet als zonde zo ervaren. En daarom ook niet vaak als zonde belijden. Het is de zonde van de nalatigheid. Niet wat we allemaal doen, maar wat we juist niet doen. Dat je erachter komt hoeveel je God tekort doet en hebt gedaan. Terwijl je druk was met van alles en nog wat. Allemaal in dienst van je eigen overdekte huis. Maar ondertussen is het dienen en eren en liefhebben van de Heere ergens achterop geraakt. Het is nu niet tijd. En gemeente, als God dan zegt, maar het is voor mij nu wel de tijd om jou te roepen. Misschien zomaar plotseling onverwacht. Hoe is het dan? Vindt u dat te scherp als ik dat zeg? Wij worden meestal liever wat bevestigd in een preek. Wat aangemoedigd. Dat is wat makkelijker. Maar zou dat nou zegenrijk zijn, gemeente? Als je alleen zulke preken hoort. Die je bevestigen. Of zou een preek nou juist dan ook zegenrijk zijn? Ja, als het je persoonlijk raakt. Als het schuurt. Als het je ontdekt aan je schuld. En je terugbrengt bij de Heer. Want dat is toch wat er gebeurt. Dat is het tweede, die gehoorzame reactie van het volk. Wat werkt die preek van Haggai nou uit? Zal Jozua de hoge priester zeggen, ja, maar we hebben het brandofferaltaar toch? Haggai. En zal Zerubabel de landvoogd zeggen, ja, ik zou wel willen, maar ik krijg dat volk gewoon niet in beweging. Het gaat toch een eigen gang. Zal het volk zeggen, nou, ja, maar ik moet nou echt eerst naar huis, want ik moet nog dit en ik moet nog dat en zus en zo en die zit op me te wachten. Nee, gemeente. Staat in vers 12 dat het volk bevreesd was voor het aangezicht van God. Het woord van de Heere wordt door Zerubabel en Jozua en het volk ontvangen met een open hart. En daardoorheen, door dat woord heen, spreekt de Heere God. Daar ontmoeten ze de Heere God zelf. Die kunnen zij ook niet zien, zoals wij hem ook niet kunnen zien. Maar ze horen hem heel concreet, heel nadrukkelijk. Ze horen zijn stem. En die maakt hen eerlijk. En ze komen voor een heilig God te staan. Ze komen tot inkeer, tot de ontdekking. We doen het verkeerd. Ze staan vol ontzag voor hem. Maar hebben wij dat ontzag voor God? Dat klinkt nog alles hier in de kerk. Dat zinnetje, de vreze des Heren, dat klinkt bij de doop. Dan beloof je dat je kinderen zult opvoeden in de vreze des Heren. Daar gaat het over bij de belijdenis. Dat je in de vreze des Heren zult wandelen in de rest van je leven. Als je de Heer Jezus navolgt, daarover gaat het bij een trouwdienst. Dat je samen in de vreze des Heren zult leven en elkaar zult toebehoren. Vreze des Heren, gemeente, wat betekent dat? Dat wil zeggen dat je vol ontzag bent voor God. Dat je beseft, ik sta onder hem. Onder zijn regering. En ik mag hem met eerbied dienen. Het betekent dat hij een levende God voor je is. Voor wie je op je knieën gaat. En dat is wat de preek van Haggai bewerkt. De Israëlieten staan voor een heilig en machtig God. Ze horen Haggai, ze kijken naar Haggai. Maar ze zien God. Heilig. En ze weten, als hij met ons zou doen naar onze zonde, dan blijf ik nergens. En als wij over onze schuld heen blijven leven, als we het weg blijven wuiven, als we het aanhoren, maar het verandert helemaal niks. Je gaat verder op de oude voet. Ja, dan hebben we niet alleen straks economische tegenspoed, maar dan hebben we hem zelf tegen. Zijn volle toren. Wat wij op nummer 1 hebben gezet. En het is zomaar sluipenderwijs gegaan. In 16 jaar tijd. Daar moeten we ons van bekeren. Erop terugkomen. Veranderen. Want gemeente, het is Gods prioriteit nou wel. Dat de tempel herbouwd zal worden. Waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat voor de Heere God zo belangrijk? Is dat omdat hij gewoon op nummer 1 wil staan in ieders leven? Nee. Daar zit liefde achter. Daar zit het volle evangelie achter. Namelijk dat hij wil wonen te midden van zijn volk. Je hoort het terug in wat Haggai vervolgens zegt. Hij moest eerst tot het volk komen met die pittige vragen. Let aandachtig op uw wegen. Maar wanneer het volk dan zo reageert en onder het beslag is gekomen dat ze God zien, dat hij die tot hen zegt, dat ze vol ontzag zijn voor hem, verslagen in hun hart. Ja, dan moet hij meteen ook het volk gaan bemoedigen. Namens diezelfde God. Weer niet zijn woord, Gods woord. Ik ben met u, spreekt de Heer. Als jullie je bekeren, ik zal met je zijn. Dan daalt mijn zegen op je neer. Dan mag je je gerust weten onder mijn leiding. De gemeente, daarom wil de Heer dat zijn huis herbouwd wordt. Opdat hij in hun midden kan zijn. Met hen kan zijn. Dat wil hij zo graag. En als u en ik en jij vanmorgen voor die heilige God staan, let aandachtig op je wegen en zeg eens, hoe zit het met je prioriteiten? Waar sta je, waar ga je heen? Dan zegt de Heere God dat niet om het je lastig te maken. Om je er nou eens even diep doorheen te halen of zo. Nee, daar zit het evangelie achter. Van een vader die kinderen zoekt. Hij wil zo graag je God zijn. Je verlosser, je zalig maken, dat je aan hem verbonden bent. Hij wil zijn glorie en zijn heerlijkheid in je leven laten zien. Dat wil hij nu vandaag al aan je geven. Zijn glorie, zijn heerlijkheid in jou openbaren, dat is iets ongelooflijks. Maar dat gebeurt. Dat je er vol van bent en vol van raakt. Vol van zijn vrede, van gerechtigheid, van liefde. Van ontferming, liefde voor God en voor je naast. Maar is dat geen zegen op de preek? Wanneer aan de ene kant de Heere God heel eerlijk met je omgaat, schuld en zonde aanwijst, maar dat hij als je dan dat hoort en ermee instemt en naar hem toe gaat, misschien wel met een angstig hart, vol ontzag. Ja, maar kan dat wel? Ik heb er echt een potje van gemaakt. Hij staat niet op nummer 2 of 3, maar ergens op nummer 50 in mijn leven. Zegt me allemaal niks, ik wil me er niet voor inzetten ook. Dat is mijn leven. En dat je dan vrezend naar God toe gaat. Maar dat hij dan tegen je zegt: ik ben met je. Kom maar. Kom maar bij mij. Ik wijs jou niet af. Ik vind dit het heerlijkste. Ik trek je naar mij toe. Dat is wat ik wil. Ja, hier bij mijn troon, zo zal hij dan zeggen, staat mijn zoon, de Immanuel. De God met ons, de ik ben met u, in eigen persoon. En hij heeft zijn leven gegeven om al jouw zonden te vergeven en al jouw schuld te betalen. Je hoeft het niet achteraf nog goed te maken, hoor. Denk dat niet. Het is betaald. Ga vanaf nu maar leven met hem. Alles wat je niet hebt gedaan, gewoon vergeten misschien wel. Om je dag te beginnen met gebed. Klad erin gekomen, het was er nou geen tijd voor. Om je maaltijd in de McDonald's te beginnen met gebed. Als een zichtbaar belijdenis. Dat je het eten ontvangt en dat je wilt horen bij Christus. Eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest krijg je daarna. De schuld die je hebt bij het opvoeden van je kinderen voor het koninkrijk. De zonde van nalatigheid in het liefhebben van je naast. Ik heb hem gehaat. Ik heb over haar geroddeld. Nou, zo kunt u alle geboden langsgaan, gemeente. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. Daaruit. Er is niks moeilijks aan. Maar nou wijst de Heere God je om Christus wil niet af. Als je je tot hem keert, Hij zegt, ik ben met u. Ik ga met je mee. We gaan het samen doen. En ja, dan is de uitwerking van Haggai's preek ook dat de Israëlieten in beweging komen. Want drie weken later, wordt het herbouw van de tempel hervat. Wat hebben ze in die tussenliggende tijd gedaan? Is nog een eigen huis afgebouwd? Nou, ik denk het niet. Ze zijn naar het gebergte gegaan om hout te halen. Materialen worden klaargemaakt. En dan wordt de herbouw weer ter hand genomen. Heel concreet, want gemeente, gehoorzaamheid aan de Heere, het volgen van de Heere, dat is heel concreet. Dat is niet iets vaags of zo, iets wat alleen maar in je hoofd gebeurt. Het gaan in de weg van Gods geboden en daar niet van afwijken met hem op nummer 1. Niet een slaafs volgen, maar een volgen vol ontzag, zoals een kind ontzag heeft voor zijn vader. Op de goede manier, als de verhoudingen goed zijn. Een vader die kan je wel eens terecht wijzen. Maar dat betekent niet dat hij niet van je houdt. Zijn hart gaat juist naar je uit. Zo is het met de Heere God ook. Hij wijst ons terecht. Hij stelt moeilijke vragen. En hij kan tegenspoed gebruiken om je stil te zetten en stil te maken. Dat je gaat nadenken, let eens aandachtig op je wegen. Kom tot inkeer, maar dat doet hij als die vader die zijn kinderen wil leiden op de juiste weg, opdat ze hem zullen toebehoren. Want hij brengt al zijn kinderen thuis. Voor eeuwig. Ook als ze er plotseling niet meer zijn. Hier bij ons. Het is het werk van de Heilige Geest, gemeente, om ons hiertoe op te wekken. Vers 14. En de Heere wekte de geest van Jozua en Zerubabel en de geest van heel het overblijfsel van het volk, zijn geest in jouw geest. Wij bidden wel eens om een opwekking, hè? Want we ervaren soms opeens wel eens dat het allemaal zo geestelijk ingezonken is. Dat het vuur er zo uit is. De kerk en je eigen hart en je eigen huis. Zo weinig geloof. Zo weinig passie. Maar gemeente, de geest gebruikt de prediking om je te zegenen met opwekking. Hij wekt je op. Klinkt heel pinksterachtig misschien, maar het is ook pinksterachtig. Het is het werk van de geest om via de prediking in je geloof te werken en het te versterken. Ja, om je hart steeds weer opnieuw in vuur en vlam te zetten voor hem. Opdat je hem hartelijk mag dienen en liefhebben. Het wordt daar op 29 augustus van het jaar 520 voor Christus. Zo een preek met zegen. Hoe is dat op 11 mei 2025? Is voor u vandaag de tijd aangebroken dat je zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. We zullen hem weer opnieuw, met nieuwe kracht, gaan dienen. Met ijver hem zoeken. Of is vandaag zo'n dag dat je zegt, ja, maar de tijd is nog niet aangebroken. Laat nog maar even. Ik heb genoeg aan mezelf. Laat het anders zijn, gemeente. Opdat Gods toren niet op je rust en zijn hand tegen je is, maar dat zijn zegen op je mag rusten. Ga niet de kerk uit met de gedachte, het zal mijn tijd nog wel duren. Maar ga zo meteen naar buiten en een gebed. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Wat zijt gij goed? Wat schenkt uw mensenmin, uw mensenliefde, aan ieder die u vreest, al milde zegen, nu al. En straks een volkomen zaligheid. Leer mij uw wet in haar rechte zin en maak mijn hart tot uw geboden genegen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, dank u wel voor uw woord, voor een preek die we in uw eigen woord lazen, Heere. Dank u wel dat u in al die eeuwen uw dienaren roept en erop uitstuurt om uw woord te brengen. Heere, laat dat ook vandaag de hele wereld over mogen gaan. Laat het ook op plekken mogen komen waar het nog niet eerder kwam. Zegent u het werk van predikanten, zendelingen, evangelisten. Heere, op alle wegen die zij gaan, geef dat ze trouw zijn aan u en aan uw woord. Dat ze niet hun eigen gedachten over uw woord naar voren brengen. Maar dat ze vanuit uw woord spreken en preken. Heere, wilt u daartoe steeds de leiding van uw Heilige Geest aan uw dienaren geven? Dat ze door uzelf geleerd zullen zijn. En geef dat wij als luisteraars, Heere, dan ook met die ontvankelijke houding mogen luisteren. En dat we in de kerk onder de prediking uzelf ontmoeten, Heere God. Dat we voor u staan en komen te staan. En maak ons dan eerlijk. Bewaar ons ervoor dat we onze prioriteiten niet op orde hebben en ook niet op orde willen brengen. Dat de wereld ons zo lief is en dat alles wat van onszelf zelf is, ons zo lief is, dat dat alle aandacht krijgt en dat we dat inruilen voor het dienen van u. Heere, breng ons er vanaf. En kom tot ons met uw Heilige Geest. Werk in ons, Heere, ontdekkend, maar dan ook bemoedigend en vertroostend. Ja, Heere, maak dan ons hele hart en leven bereid tot uw dienst. Toegewijd tot uw eer. Dank u dat we zo samen mochten komen hier onder uw woord. Gaat u met ons mee als we straks weer naar huis gaan en wilt u ons vanmiddag dan in trouw weer hier brengen? Zegt u dominee Mulder die dan uw woord mag bedienen. Vergeeft u wat niet is geweest naar uw wil. Ook in deze dienst, in spreken, in luisteren. En ga ons met uw heiligt voor. In Jezus' naam. Amen. Krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En tot slot zingen we uit Weerklanklied 267, de versen 1, 2 en 5. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.